We lezen vanmorgen Gods heilige en onfeilbaar woord in het evangelie naar Lucas. Het laatste hoofdstuk, Lucas 24, van vers 44 tot het einde. Als schriftlezing vanmorgen Lucas 24, vanaf vers 44. Maar stel ons vooraf onder de tucht en belofte van Gods heilige wet en zingen wij daarna op Psalm 119, het 31ste vers. Een goddeloos rot, dus een goddeloze bende, heeft mij ten roof gesteld. Ze hadden het op David gemunt. Nochtans heb ik uw wetten niet vergeten. Psalm 119, vers 31. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte landt, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid tot in duizenden geslachten aan degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erg breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Christus heeft deze woorden aldus samengevat: Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. In de voorbeden wij gedenken Bettina van Duivenvoorde, Karel Doorman, Laan 7C. Zij onderging een gecompliceerde schouderoperatie, mocht gelukkig weer thuiskomen. Mevrouw Ei van Rijn de Vreugd van de Polster, die tijdelijk op de verpleegafdeling van het Alreine ziekenhuis in Leiden verblijft. Mevrouw de Vreugd van de Koninginnenweg 44, die met hartritmestoornissen in het ziekenhuis werd opgenomen. Ook wel meer opdragen de heer M. van Duin, Zwanenburg 3. Zijn zoon kreeg te horen dat hij zeer ernstig ziek is. En willen ook de belijdeniskandidaten die vanavond belijdenis van het geloof hopen te doen, aan de heer opdragen. Laten wij bidden. Heren, zo mogen wij op deze zondagmorgen u aanroepen. Nadat wij afgelopen donderdag uw hemelvaart mochten gedenken. En door die hemelvaart, Heere Jezus, mogen wij nu ook zo anders bidden dan daarvoor. Want daarvoor kon u nog niet in die volle rijkdom en kracht en zekerheid een voorbidder zijn. Als die biddende hoge priester aan de rechterhand van de Vader, want het grote offer moest eerst gebracht worden. Maar nu mogen wij weten, op grond van uw volbrachte werk, waardoor al uw beloften gedekt zijn met uw bloed. En in u ja en amen zijn. Heere, nu mogen wij met des te meer zekerheid en vertrouwen tot u komen. Want het is volbracht. En de hoge priester zit nu aan de rechterhand van de Vader, Heer Jezus. Om als die grote voorbidder onze arme, onwaardige gebeden over te nemen. Over te bidden. Te reinigen en te zuiveren wat er niet in thuis hoort. En eraan toe te voegen wat eraan ontbreekt. O Heere Jezus, geef dat wij met meer geloof en bewustheid van uw voorbidding als arme zondaren gebruik zouden maken. Het is hemelvaart geweest. De hoge priester is thuisgekomen. En wacht om onze smeekschriften in ontvangst te nemen. We worden er zelfs door aangespoord en aangemoedigd, omdat wij dan zo'n grote hoge priester hebben, die in het heiligdom is ingegaan met zijn bloed. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, ook deze zondagmorgen. Heren, als wij zien op onszelf, dan zouden we nooit meer durven bidden. Want wij hebben het zo verzondigd en het zijn zo onwaardig. Dat er maar iets verhoord zou worden. Maar u zegt ook niet dat wij op onszelf moeten zien. U zegt, zie op mij. Zie op mijn bloed. En zoals we het afgelopen donderdag mochten horen, zie op mijn doorboorde handen. Heren, daar moesten we meer mee bezig zijn dan met onszelf. Want de duivel gebruikt het zo makkelijk om ons te hinderen, om ons moedeloos te maken, om ons alle vrijmoedigheid en hoop te ontnemen. Om maar bij u vandaan te blijven. Maar die hoge priester is daar gezeten. En hij spoort ons aan en nodigt ons vriendelijk uit. Laat ons dan toegaan. Met vrijmoedigheid. Ook vanmorgen. Ondanks wie wij zijn. Maar het is die troon der genade. Dat bloed is gesprenkeld op het verzoendeksel en daarom een genadetroon. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen mogen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Heren, dan mag iedereen het doen vanmorgen hier en die thuis allemaal met ons meeluisteren. Heren, geef ons ook het verlangen om te bidden. Het vertrouwen om te bidden. De hoop om te bidden. Ziende op u. Heer, dan dragen we de gemeente aan u op. En dan denken we aan Bettina. Die zo'n riskante operatie moest ondergaan. Ze heeft er tegenop gezien. En wat zal ze gebeden hebben. En help u die gebeden ook willen verhoren. Geef dat ze het ook zo mag zien. En dat ze dat mag bedenken. Nou heeft de Heer zo genadig mijn gebeden willen verhoren. Opdat het haar zou aansporen en hoop geven. Om ook met al het andere wat haar bezighoudt. Ook tot u te komen. Met haar hart en met haar leven. Alles, Heer, als u hierin alle willen helpen. Zou u dan niet in alle andere dingen en zeker over haar ziel u niet willen ontfermen? Wil ik haar verder herstel geven? Heren, we dragen ook mevrouw van Rijn aan u op, die in het Alreine verblijft. Wees u haar nabij, heren. Geef dat ze ook weer zou mogen herstellen om nog weer in haar eigen huisje terug te mogen keren. Wil ik deze zondag bij haar zijn? We weten niet of ze mee kan luisteren, maar zou u anders haar zelf woorden van u in haar hart en gedachten willen geven. Heer, we dragen mevrouw de Vreugde aan u op, die ook onverwacht in het ziekenhuis werd opgenomen in haar hoge ouderdom. Zou u willen geven dat het allemaal nog wat mee zou mogen vallen, maar het is wel een klop op de deur. Het einde nadert. Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. Heren, we dragen ook de beleidende lidmaten aan u op die vanavond beleidens hopen te doen. De nieuwe beleidende lidmaten, heren, wees hen daarbij. Mogen zich gedragen weten door een biddende gemeente. En mogen ze een ja-woord geven aan u in afhankelijkheid. Maar ook met verwachting van u, zoals ook de dienst vanavond zal beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting, ook als lidmaten, is in de naam des Heren. Heren, mag het vanavond een goede en een gezegende dienst zijn. Heren, dat bidden wij u ook als hier in de hervormde gemeente, vanmorgen ook een heel aantal jonge mensen beleidenis van het geloof mogen doen, waar ook heel veel familieleden ook nu zijn. Heren, dan dragen we ook die dienst aan u op. We dragen ook hen aan u op. Uw koninkrijk is gelukkig groter dan onze kerk. Het is erg genoeg, heren, die scheiding. Wil ook daar werken, uw koninkrijk bouwen en voortgaan, heren. We leven heen naar Pinksteren. We hebben zo alle die Pinkstergeest nodig, een opwekking, ook als kerk. Omdat gij uw kerk weer zou bekleden met glans, met heerlijkheid. Dat er iets van uw heerlijkheid in zichtbaar zou worden. Het is nu een dorre kerk, een vervallen kerk. Maar o, die kracht van u, heren, we bidden het u. Dan gebeuren er dingen die wij niet voor mogelijk houden. Zo hebben ze in die handelingen heen geleefd naar Pinksteren. Ze waren eendrachtig bijeen, volhardend in bidden en smeken, die 10 dagen. O, geef ook onder ons gebed, Heere, dat u de hemel zou scheuren en neerkomen met die milde overvloed van uw geest. Heere, wij bidden u ook bijzonder op deze dag voor alle moeders, als het vandaag Moederdag is. Als we 1 keer in het jaar wat nadrukkelijk aandacht hebben voor de moeders. Heren, dan dragen we hen van harte aan u op. Want wat hebben moeders een ongelooflijk belangrijke taak. Maar wat is het ook vaak wel een zware en een uitputtende taak. Dat weten ze zelf goed genoeg. Als u ze kinderen hebt geschonken, de dagelijkse zorg als het gaat over eten en drinken en kleding en alles eromheen. Elke dag weer moet het maar weer gebeuren en klaarstaan. Maar dan ook nog een keer de opvoeding. Zoveel vragen. Hoe doen we het wel, hoe doen we het niet, wat sta ik wel toe, wat niet, wat is wijsheid op dit moment om wel te zeggen of om juist niet te zeggen, Heren. U weet hoe moeilijk het is, juist in deze tijd waarin er zoveel vragen juist op onze gezinnen afkomen. Maar geef dan dat de moeders veel in de binnenkamer mogen komen. Dat vooral, Heere, biddende moeders. Die zeggen, Heere, ik weet het niet. Ik kom wijsheid tekort. Ik voel me zo tekortschiet, ik voel me een onmacht. Maar u bent er toch, Heere. U bent er toch. En als u ons een opdracht, een taak geeft, dan wil u het ook geven wat daarvoor nodig is. Heer, dan mogen ze dat ook ervaren. Dat u een God bent die niet beschaamt als we het alles bij u brengen. Maar u weet, Heer, er is zoveel verdriet en gebrokenheid als het niet goed gaat in gezinnen. De pijn. Heere, ontferm u, sterk hen, zegen hen en mogen ze ook gesteund weten door hun mannen. Dat die dat allemaal niet allemaal afschuiven aan hun vrouwen, de opvoeding. Maar dat ook de mannen hun verantwoordelijkheid in de gezinnen zullen nemen. Eigenlijk zelfs als eerste, als hoofd van het gezin. En dat ze moeders steunen, niet alleen met woorden, maar ook met daden. Om ze ook werk uit handen te nemen. Heere, zegen zo onze gezinnen. Met uw geest en met uw genade. Opdat het kleine kerkjes zouden mogen zijn. Het begint daar toch, Heere. En die Pinkstergeest ook belooft. Ik zal van mijn geest uitstorten ook op uw zonen. En op uw dochters. Het staat er toch. O Heer, doe het ook op onze zonen, onze dochters. Heer, wij bidden u ook voor die moeders die er alleen voor staan. Waar het huwelijk gebroken is. Of de man is overleden. Heer, we dragen ook hen die er alleen voor staan. Wel in bijzonder aan u op. Mogen ze ervaren. Dat u een man wil zijn. Als ze zelf hun man moeten missen. Wat voor oorzaak ook. Sterk ook daarin, Heren. Maar ook als juist de kinderzegen ons niet is gegeven. Dat kan het ook pijn doen, Moederdag. Als in andere gezinnen liefde is en genegenheid. Cadeautjes. En in het eigen huis blijft stil. Dan wordt dat verdriet weer zo nadrukkelijk gevoeld. Heren, wil ik daarin troosten en daarbij zijn. Zo dragen we het alles aan u op, Heren. Ook alle ongenoemde zorgen en noden en kruisen erbarm u. Ontferm u over deze wereld. Alle geweld, die oorlogen in vervolgingen en wat er al niet speelt. Heren, erbarm u. Laat uw koninkrijk komen. Werp de troon van Satan neer. Gedenk ons ook vanmorgen. Onze woorden zijn maar zwak en gebrekkig. Maar o, zou u ze in uw genadige handen willen nemen en thuis willen brengen in harten van jongeren en ouderen, opdat het woorden zouden mogen zijn tot zaligheid, tot leven, tot eer en heerlijkheid van u, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We bidden het u uit genade. Amen. We lezen bij elkaar Gods heilige nog vuil behoort in Lucas 24 vanaf vers 44. Als de Heer Jezus na zijn opstanding aan de discipelen verschenen is en afscheid neemt, vers 44. En hij zei tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden, en zeide tot hen: alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen, en dan komen de tekstwoorden voor vanmorgen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië. En zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Tot zover. Zoals al gezegd, hopen we vanmorgen stil te staan bij het 47e vers van Lucas 24. Wij gaan eerst zingen met elkaar op Psalm 72, vers 4 en 6. Psalm 72, vers 4. Het rechtvaardig volk zal welig groeien. En vers 6, ja, elk der vorsten zal zich buigen. Psalm 72, vers 4 en 6. Ik wil de volgende bekendmakingen. Komende dinsdag 14 mei is er de opvoedingskring. Martje den Oude hoopt dan een korte inleiding te houden over de ontwikkeling van het zelfbeeld van onze kinderen. Daarna gaan we in groepen uiteen om elkaar daar veel met elkaar over door te spreken. Iedereen daarvoor hartelijk welkom vanaf 9:30. De sluiting is om 11:30 in de kerkbode stond 10:30. Je zou reden hebben zeggen, nou dat wordt mij te lang, maar het is 11:30, stelt u gerust. Dus 11:30 wordt er geëindigd en er is oppas aanwezig. Iedereen welkom. Dan de kerkhistorische lezing, aanstaande dinsdagavond, hoopt de heer Van Valen over Hugh Kennedy en het evangelie van de schuldvergeving te spreken. Die avond is weer in de Ankerkerk en begint om 8:00 aanstaande dinsdagavond. En niet te vergeten, er is een boekentafel aanwezig. Van harte aanbevolen. Woensdag 15 mei is er een interkerkelijke gebedsdienst voor Israël in de Nieuwe Kerk van 8:30 tot 8:30. Daar hopen dominee Heikoop, dominee Ruis, broeder Pluimgraaf en ikzelf voor te gaan. Iedereen die liefde heeft voor Israël, aanstaande woensdagavond om 7:30 in de Nieuwe Kerk, welkom. Collecten zijn voor diaconie en de twee anderen voor de kerkvoogdij van harte aanbevolen. Wij zingen op Psalm 72, vers 4 en 6. Gemeente, we hebben het zo even gelezen in het Lucas-evangelie, dat de Heer Jezus, toen hij afscheid nam van zijn discipelen, hen de instructie gaf om in Jeruzalem te blijven. Om daar te wachten op de komst van de Geest. Vers 49. En zie, ik zend u de belofte van mijn Vader op u. En wat was die belofte die gezonden zou worden? Nou, de belofte van de Heilige Geest. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. De kracht uit de hoogte, dat is de Heilige Geest, hè? Dat is de kracht. Ze moeten wachten daar in Jeruzalem tot de Geest hen zal vervullen met kracht. Waar hadden ze die kracht dan voor nodig? Nou, om uitvoering te geven aan die grote zendingsopdracht die ze gekregen hebben. Vers 47. Om in zijn naam te prediken, bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Ja, hoe zouden ze dat ooit kunnen doen in eigen kracht? Zo'n kolossale opdracht om de wereld in te gaan met de evangelie. Daarom, ze moesten eerst wachten op de Geest. Om te verkondigen aan de wereld bekering en vergeving. Zo wordt dus die prediking als het ware samengevat. De hele evangelieprediking kun je in twee woorden samenvatten. Bekering en vergeving van zonde. Dat is de samenvatting van de boodschap. En die twee woorden, bekering en vergeving, die horen ook onlosmakelijk bij elkaar. Het een kan niet zonder het ander. Er is geen vergeving zonder bekering, maar ook er kan geen sprake zijn van bekering zonder vergeving. Het is wederzijds. Om het even duidelijk te maken, hoe kun je nou verwachten dat je vergeving van zonde ontvangt als je geen enkel berouw hebt over je zonde? Geen vergeving zonder bekering, berouw. Maar ook het omgekeerde. Er kan geen sprake zijn van werkelijk berouw en bekering zonder vergeving. Want ten diepste is bekering een vrucht van genade. Eerst vergeving en dan werkelijk bekering. Het is niet chronologisch, eerst dit, dan dat. Het is tegelijk. Het een kan niet zonder het ander. Onthoud u dat goed. Niet eerst dit en dan dat. Het gaat gelijk op. Het een kan niet zonder het ander. Dat is de evangelieprediking dus, in twee woorden. Bekering en vergeving. Je zou het zo mogen zeggen, een oproep tot bekering op grond van de belofte van vergeving. En dan gaan we verder, want dit thema hebben we al heel vaak besproken, maar verderop in de tekst daar wou ik vanmorgen wat uitvoeriger bij stilstaan. Bekering en vergeving komt al vaak genoeg aan de orde, maar dat moet verkondigd worden. Vers 47, onder alle volken. De hele wereld moet met het evangelie opgezocht worden. Maar er staat er nog even iets bij. Ze moeten beginnen. Waar? In Jeruzalem staat erbij, hè? Beginnende van Jeruzalem. Daar het eerst. Het evangelie. Waarom nou juist beginnen in Jeruzalem? Dat is het thema van vanmorgen. En ik wil 7 redenen noemen. Dat is de hele preek. 7 redenen waarom het evangelie nou juist allereerst daar in Jeruzalem moest gepredikt worden. Eerste reden, waarom moesten ze beginnen in Jeruzalem? Nou, heel eenvoudig, omdat de Heere dat ook beloofd had. Ik ga dat een beetje duidelijk proberen te maken. De grond van de prediking is altijd de belofte van God. Dat moet u goed onthouden. De grond van de preking rust op de belofte van God. Anders zou je kunnen denken, ja, kan je zomaar aan iemand vergeving en bekering verkondigen? Je weet toch niet, ja, mag je dat zomaar tegen iedereen zeggen? Is dat wel voor iedereen bedoeld? Mag dat zomaar? Kan dat zomaar? Dat er genade en er vergeving is, mag je dat zomaar tegen iedereen zeggen? En zeker, mag je dat wel in Jeruzalem gaan verkondigen? Die stad die het nog erger had verzondigd, schrik niet, naar Sodom en Gomorra. Nou, Sodom en Gomorra, dat weten de kinderen, dat was wel het dieptepunt van de wereld. Nergens zo goddeloos als Sodom en Gomorra. Daarom zijn die steden vergaan. Maar in Sodom en Gomorra hadden ze Christus niet verworpen. In Sodom en Gomorra was Christus niet gekruisigd. Dat was gebeurd in Jeruzalem. En wat is er erger? En wat is een zwaardere zonde dan de Zoon van God verwerpen en kruisen? Dus de zonde van Jeruzalem was onvergelijkbaar ernstiger dan wat er allemaal in Sodom en Gomorra was gebeurd. Kunt u nagaan hoe erg dat is? Daarom had Jeruzalem nog veel meer verdiend wat er met Sodom en Gomorra gebeurd was, dan die steden. En mag maar zo'n stad, hè, want daar gaat het dus even over, aan zo'n stad, erger dan Sodom en Gomorra, mag daar dan genade en vergeven en bekering verkondigd worden? Die stad die zich alleen maar het oordeel had waardig gemaakt. Wil Christus nog voor zulke mensen zijn? Dat is toch bijna niet meer te geloven. Als je de maat meer dan vol gezondigd hebt. En daarom is het wel belangrijk, dan kom ik terug bij mijn eerste punt, om zekerheid te hebben, is er gegronde reden om te zeggen, daar mag en daar moet ook het evangelie gepredikt worden. Jawel, daar zijn we zeker van, ook daar waarom, op grond van de belofte van God. Er zijn in het Oude Testament, ik zal het ook laten zien, tal van beloften die heen wijzen naar die komende heilstijd. Het Nieuwe Testament, de tijd van Christus, de tijd van het evangelie. En waar begint dat dan? Nou, zomaar één tekst. Micha 4, vers 2. Want uit Sion zal de wet uitgaan. Ja, dat bedoelen ze niet bij de 10 geboden, maar het woord van God wordt daarmee bedoeld. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. Daar zal het beginnen. Uit Sion, uit Jeruzalem. Daar begint het. Daar moet het evangelie beginnen. Nog één tekst, ik zou nog veel meer kunnen noemen, zo maar één tekst nog, die ook weer voor zegt, het evangelie zal juist beginnen en moeten beginnen in Jeruzalem. Psalm 110. Vers 2, de Heere, zegt Psalm 110, de Heere zal de scepter van uw sterkte zenden uit Sion. En wat is dan die scepter? Nou, de kanttekeningen maken het gelijk duidelijk, die scepter was een sterkte. Ze zeggen, het evangelie, daar wordt het evangelie mee bedoeld. De Heere zal de scepter van uw sterkte, dus het evangelie, zenden. En waar begint dat? Uit Sion. Dus Gods woord zegt herhaaldelijk, daar moet het evangelie beginnen. En dat is dus de eerste les van morgen. Hè? Want nou moeten we er voor onszelf ook een les uit halen. Daar je niet alleen zegt, oh ja, jongen, dus het zal tot duik in de bouw, het moet in Jeruzalem allemaal gebeuren. Wat heeft dat mij te zeggen? Dat wij op grond van Gods eigen woord er zeker van mogen zijn. Dat het evangelie van genade en vergeving, zelfs voor de ergste en voor de grootste zondaren bedoeld is. Zelfs voor Jeruzalem, dan mag je vanmorgen zeggen, zelfs voor mij. Voor mij. Dat mag ik zeker weten op grond van die belofte woorden die daar staan. Zodat vanmorgen niemand meer mag twijfelen. Zou er ook genade en vergeving voor mij zijn als het daarop bedoeld is, daar in Jeruzalem het ergste. Daar mag ik er zeker van zijn, op grond van Gods belofte. Daar ligt mijn zekerheid. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Tweede. Waarom nou beginnen in Jeruzalem? Heel eenvoudig, omdat de grootste zondaren het evangelie het hardste nodig hebben. Stel nou voor een eenvoudig voorbeeld. In een ziekenhuis. Iemand met een zwaar hartinfarct wordt met loeiende sirene naar het ziekenhuis gereden. En die dokter is juist bezig op dat punt een operatie voor een blinde darm te beginnen. Ja, wat doet die dokter dan? Ja, die zegt, maar dit kan niet wachten. Kan niet zeggen, joh, eerst ga ik die operatie uitvoeren en daarna bij jou. Dit eerst. Want dit is een kwestie van minuten of seconden. Dit is wel zo ernstig. Als ik hier niet gelijk bij ben, is het misschien te laat. Bij anderen misschien de situatie ietsje minder ernstig, dat kan wachten. Maar dit is wel zo urgent, dit kan geen uitstel leiden. Dus, nu gaan we de toepassing maken. Christus moet dus het eerst aan de slechtste mensen verkondigd worden. Omdat die hem het hardste nodig hebben. Beginnende van Jeruzalem. Als ergens het evangelie hard en dringend nodig was. Ja, dan wel juist in Jeruzalem. Omdat de situatie nergens ernstiger was dan daar. Nooit heeft een dominee voor zo'n ongelovige, verharde, vijandige, onwillige gemeente gestaan als Petrus op de eerste Pinksterdag. Zo moet je het eens bekijken. Nooit heeft een dominee voor een vijandigere, verharde, goddelozere, onwillige gemeente gestaan dan hij toen. Hij zegt, die Jezus, we gaan het zondag horen, die gij, Jeruzalem, gekruisigd hebt. Wij zouden zeggen, ja, Jeruzalem is wel de laatste stad waar je moet wezen. Want de vijandschap en het verzet is nergens zo maximaal als in Jeruzalem. Dat is al de laatste stad. Dat is al de laatste stad die het evangelie verdiend heeft. Dat is al de laatste stad waar je nog hoop voor kunt hebben. We liepen gisteren door Amsterdam met de mannenvereniging. Dat kan je aangrijpen, hè. Aan alle kanten de goddeloosheid en de verwording en de verloedering. Dat je denkt, daar zullen deze dorre beenderen leven. Dat kan je zo aanvliegen. Nou, maar Amsterdam is eigenlijk nog niks vergeleken bij Jeruzalem. Want daar hadden ze Christus gekruisigd. Dat is wel de laatste stad Jeruzalem waar je hoop voor zou hebben. Wij zouden zeggen, geef anderen maar de voorrang, want hier is niks meer aan te doen. Nee, zegt de Heer, dat is niet de laatste waarvoor je hoop. En dat is de laatste waar je naartoe moet. De eerste. Beginnende van Jeruzalem. Want die hebben het hardste nodig. De ernstigste patiënten waren daar te vinden. Ik moet even denken aan John Wesley. He, die grote opwekkingsprediker die trok door Engeland en opende het overal die samenkomst. Juist zocht hij de mensen op in de achterbuurten en overal waar de zonde was, daar ging hij naartoe om daar vrije genade te verkondigen. Nou, hij had al heel wat gezien aan goddeloosheid en aan slechtheid. Maar toen kwam hij op een dag in Newcastle, een havenstad boven in Engeland. Nou, hij had al heel wat gezien, maar wat hij daar allemaal zag, het was verschrikkelijk. Het was meer dan bar. Het was een liederlijke bende. Toen schreef hij eens een dagboek. Hij hield zo voor zichzelf zijn reiservaringen bij. Toen schreef hij eens een dagboek, toen hij daar zo had rondgelopen, wat hij allemaal had gezien en gehoord. Waarlijk, deze stad is rijp. Nou, hoe zou je het afmaken? Deze stad is rijp. Het was net Amsterdam. Nou, waar is zo'n stad nou rijp voor? Ik moest er gisteren aan denken toen ik er rondliep. Weet je wat hij schreef? Waarlijk, deze stad is rijp voor hem die niet gekomen is om te roepen rechtvaardigen, maar een zondaar tot bekering. Wees die zei, als ik ergens moet wezen, moet ik hier zijn. Als ergens het evangelie nodig is, hier. Nou, als je met zulke ogen gisteren door Amsterdam was gelopen. Als ergens het evangelie op zijn plek is, hier in deze stad. Ja, trek dan de toepassing maar door, hier in dit hart. Wij zouden zeggen, ruim maar gauw voorbij, want hier is niks meer aan te redden. Nee, menselijk gesproken is er ook niks meer aan te redden. Maar omdat God werkt, geloven wij nog in de kracht van het evangelie. Wij zeggen, daar is niks meer aan te redden. Maar als wij geloven dat het evangelie een kracht Gods is tot zaligheid, dan mogen we hoop en verwachting hebben. Zelfs voor onszelf. In de grootste moedeloosheid. Wat ligt hier in een machtige troost? Als je diezelfde blindheid en verkeerdheid en verharding bij jezelf ook tegenkomt. Maar dan mag je weten op grond van deze tekst, beginnende van Jeruzalem. De Heer stond als eerste klaar voor Jeruzalem. Hij zei, daar eerst, daar sta ik het eerste klaar voor. Voor die mensen. Daar sta ik het eerste klaar voor. Voor de slechtste van morgen. Voor de slechtste hier in deze kerk staat hij als het ware als eerste klaar. Zoals hij toen voor de slechtste. Het eerste klaar stond. Beginnende van Jeruzalem. Peter zei in die Pinksterpreek. Bekeert u en een ieder van u worden gedoopt. Een ieder, hoor je dat? Dus niemand wordt er uitgesloten. Een ieder van u worden gedoopt. Niemand wordt uitgesloten. Bunyan heeft over deze tekst ook een preek geschreven. En Bunyan gaat in die preek even in gesprek. Heel mooi. Heel levendig. Hij gaat in die preek in gesprek met die mensen daar in Jeruzalem. Hij zegt dit. Ja, zegt iemand. Maar ik was een van degenen die riep, kruis hem, kruis hem. Zou er voor mij nog vergeving zijn? Een ieder, haalt Bunyan dan aan. Een ieder bekeert u en een ieder wordt gedoopt. Een ieder. Ja, maar ik koos voor Barabbas. Tegen Jezus. Ja, zulke mensen liepen er rond. Ik koos voor Barabbas tegen Jezus. Is er voor mij vergeving? Voor een ieder. Ja, maar ik heb in zijn aangezicht gespuugd. En hem bespot. Zou er voor mij plaats zijn? Voor een ieder. Ja, maar ik heb hem die wrede doornenkroon op zijn hoofd gedrukt. Die mensen liepen daar rond. Die dat gedaan hadden. Ik heb hem die wrede doornenkroon op het hoofd gedrukt. En hem geslagen. Zou er voor zo'n duivel nog hoop zijn? Voor een ieder. O, zegt Bunyan dan vervolgens, wat is dat een gezegend woord voor een ieder. En dan gaat u nog even door. Wat wilde Petrus en wat wilde de Heer Jezus graag die moordenaars met het evangelie vangen? Hoe onwillig was hij dat iemand aan zijn genadehanden zou ontsnappen? Dat is wat. Begin in Jeruzalem, want ik wil niet dat er iemand aan mijn genadehanden ontsnapt. Zo zegt Bunyan het. Beginnende van Jeruzalem. Nog één zinnetje van Bunyan. O, wanhoop dan niet aan uw zaligheid. Zie op Jeruzalem en zeg, als de duivel je weer komt vertellen dat er voor jou geen hoop is, dat hij liegt. Want hij is gekomen voor een ieder. Want een ieder van u worden gedoopt. In Jeruzalem. Daar beginnen. Voor de ergste. De grootste zondaren. Het vierde. Jeruzalemse zondaar. En daar mag je vanmorgen gerust ook jezelf bijzetten. Wordt die genade niet 1 keer verkondigd, Maar weer en weer en weer. Herhaaldelijk. Dat is het vierde. Kijk maar. In Handelingen 2, Pinksteren, dan verkondigt Petrus genade en vergeving. 3000 mensen, we gaan het horen, hè? 3000 mensen nemen het aan. Maar nog veel meer nemen het niet aan, want er waren veel meer inwoners dan 3000. 3000 namen het aan, dat was dan natuurlijk een geweldig aantal, maar nog veel meer namen het niet aan. Ja, maar er komt die genadepreek in Handelingen 3, het volgende hoofdstuk, naar Handelingen 2, Handelingen 3, komt die prediking weer. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. En als het dan weer zijn die het nog afwijzen, komt in Handelingen 4 voor de derde keer. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. En als er dan nog mensen na 3 pogingen op een rij, Handelingen 2, Handelingen 3, Handelingen 4, dan voor de zoveelste keer Handelingen 5. Deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël te geven bekering en vergeving van zonden. Steeds weer zoekt hij die mensen op. Niet één keer, nou hebben ze het gehoord en nou is het genoeg. Nee, ik ga het nog een keer proberen. En als ze het dan weer afwijzen, als ze dan nog zo doen en zo doen, ga ik het nog een keer proberen. En als ze dan nog onwillig zijn en nog ongelovig zijn, ga ik het nog een keer proberen. En nog een keer en nog een keer. Beginnen in Jeruzalem. Dat niet één. Hij blijft daar maar bezig in Jeruzalem. Nog één keer Bunyan. Is dat geen wonderlijke genade, zegt hij. Christus laat zich niet zomaar afschepen. Nou, ik denk, die zin moet ik even opschrijven. Is dat geen wonderlijke genade? Christus laat zich niet zomaar afschepen. Als wij zeggen nee, is het niet dat hij dan maar doorloopt. Komt hij nog een keer terug. En als we weer zeggen nee, komt hij nog een keer terug. En als we weer zeggen nee, komt hij nog een keer terug. En vanmorgen komt hij weer tot u en tot jou en tot mij. Met genade. En hoe vaak is hij al geweest? Hoe vaak is hij al bij je geweest? En dat bedoel ik niet alleen met de kerkdiensten, dat is al een heel rijtje. Maar elke keer als thuis de Bijbel opengaat, 's ochtends, 's middags, 's avonds, komt hij ook iedere keer weer, iedere keer weer. En dat nog misschien op andere gelegenheden. Hoe vaak is Christus al niet naar mij toegekomen met bekering en vergeving? Dat loopt misschien wel in de duizenden, als je het op gaat tellen. De tienduizenden keer. En nou komt hij vanmorgen toch nog weer een keer. De 10.001e keer. Christus laat zich niet zomaar afschepen, zegt Bunyan. Oh, daar kun je toch wel diep over verwonderen. Vanmorgen weer. Durft u nou nog kwaad van hem te denken? Durft u nog te twijfelen aan zijn gewilligheid? Als hij maar aanhoudt en aanhoudt en aanhoudt en maar aanhoudt. Hij zegt vanmorgen weer, zie ik staan aan de deur van je hart. En ik klop. Indien iemand open doet, ik zal tot hem inkomen. En avondmaal houden en hij met mij. Dat was het vierde punt. Herhaal ik steeds maar weer. Hij wordt het maar niet moe. Waarom vijfde? Waarom beginnen juist in Jeruzalem? Omdat hij het meest verheerlijkt wordt in het zaligmaken van de grootste zondaren. En waar moest je die grootste zondaren anders zoeken? Dan in Jeruzalem. Daar in Jeruzalem, daar woonden de ergste. En daar woonden de grootste. En daarom wordt hij juist daar het meest in verheerlijkt, in Jeruzalem. Weer het voorbeeld van die dokter. Stel nou voor, een blinde darmoperatie. Nou ja, een beetje chirurg, die heeft er zo een paar duizend gedaan in zijn leven. Hè. Dat is gewoon een routineklus. Maar dan is er een patiënt, die heeft een hele ernstige hersencomplicatie. En er zijn al verschillende topchirurgen geweest, kijken, bestuderen en die zeggen allemaal, we zien het niet zitten, we zien het, dit durf ik niet aan. En dan is er een oude ervaren chirurg en die zegt, ik neem het risico, het is zeer riskant, maar ik wil toch proberen. En ze houden hun adem in. En hij is 8 uur bezig met opereren. En die patiënt ligt 2 weken op de IC. Dubbeltje op zijn kant. Maar hij komt erdoor, hij komt erdoor. Nou, dan kun je begrijpen, die chirurg, die krijgt dan wel zoveel respect en waardering. Wat een gave heeft die man, dat hij die complexe operatie toch zo goed wist uit te voeren. Ja, dank God natuurlijk, maar u begrijpt wel, hè. Nou, het voorbeeld maar. In het zalige van de grootste zondaren, de meest hopeloze gevallen. Daar juist wordt God het meest in verheerlijkt. En waar waren de meest hopeloze gevallen anders te vinden dan hier in Jeruzalem? Het zalige van de grootste zondaren is het meest tot eer van God. Kijk maar, hoe groot is zijn genade? Ja, voor een hele net iemand. Zeggen, nou ja, goed, het is genade. Maar als je weet, iemand heeft in de put van zonde gezeten. Hoe groot moet zijn genade dan wel niet zijn? Hoe groot zijn liefde als iemand bekend stond, zo vijandig en zo afkerig. Hoe groot moet zijn liefde dan wel niet zijn? En hoe groot moet zijn sterkte dan wel niet zijn? Als hij zoveel weerstand en zoveel verzet wist te overwinnen. Ja, daardoor wordt hij het meest verheerlijkt. Zo groot zijn liefde, zo groot zijn genade, zo groot zijn kracht. Om het nog maar even duidelijker te maken. In de sportwereld, als je een prijs wint, dan krijg je een beker, hè, een trofee. Nou, en daar zijn ze wel trots op, hoor, zo'n beker of zo'n krans. En sommigen hebben een prijzenkast, hè? Nog een prijs. En nog, dat was goed, hè? Laat je zien hoe goed je bent. Nou, het hele Oude Testament, mag ik het een keertje een beetje onderbiedig zeggen. En de hele Bijbel is één grote prijzenkast. Met trofeeën van genade. Straks een paar trofeeën van genade, prijzen, ere, teken van genade noemen. Wat dacht je van Rahab de hoer? Als er toch één een hopeloos geval was, een vrouw zo laag gezonken en een heidin, wat was dat voor iemand? Je zou zeggen, ja, daar is toch geen hoop voor. In heidendom opgegroeid, die weet nergens niks van en nog zo aan de grond. Maar daar staat ze, te schitteren tot eer van vrije genade. Dit vermag vrije genade, Rahab. Zal ik nog een prijs laten zien uit die prijzenkast? Wat dacht je van Manasse? Zo. Manasse, hij maakt het erger dan de heiden. Het was gewoon een gevleesde duivel. Manasse. Maar toen bekende Manasse dat de Heere God is een trofee van vrije genade. Zo groot, zo sterk en zo krachtig is vrije genade. Zelfs een Manasse. Nieuwe Testament, ja, je komt ze overal tegen. Wat dacht je van Maria Magdalena? 7 duivels, dat is het getal van de volheid. Die was 1 en al duivel. Die was helemaal in de macht en de greep van de Satan. Geen hoop meer voor, jawel. Want er is een Christus en ze wordt gered en verlost en vernieuwd. Een trofee, een eerteken van vrije genade. En niet te vergeten, zou die zelf zeggen, vergeet mij niet. Paulus, Paulus. Blazende dreiging en moord. Wat ging hij tekeer als een beest tegen God. Hè? Wat vervolgt gij mij? Zo'n haat, haat. Maar daarbij Damascus. Stilgezet. Gered. begenadigd. Ja, dat heeft hij heel zijn leven nooit kunnen begrijpen. Doch de genade van onze Here is zeer overvloedig geweest. Ja, dat is die bij iedereen. Maar bij mij, Paulus heeft het nooit, zelfs ik gered. De ergste. Doch mij is barmhartigheid geschied, omdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld. God laat zien, zo groot en zo sterk en zo machtig is mijn genade, een ereprijs. Tot een voorbeeld voor degene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Hij heeft het nooit kunnen begrijpen. Als hij erover schrijft in die Timotheusbrief, mij de grootste van alle zondaren. Ja, dan kan hij niet meer overeind blijven staan. Dan zakt hij neer in verwondering op zijn knieën. De koning der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God. Zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Dat laat hij toch lekker volgen. Dan blijft er alleen maar verwonderde aanbidding over. Heren, zelfs ik, als ergens vrije genade in verheerlijk is, is het wel Paulus. Amazing grace. Nooit kunnen begrijpen. Net als John Newton. En ieder die door de Heer is opgezocht, die zal naast Paulus in diezelfde verwondering en aanbidding neerknielen. Oh, dat genade zo groot en zo machtig. Waar wordt genade het meest in verheerlijkt? Dat was de vijfde punt. In de meest hopeloze verloren gevallen. Zij zingen het hardste. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Het zesde. Het heeft alles met elkaar te maken natuurlijk. Maar als ergens, dat is het zesde, de algenoegzaamheid, ik ga het woord zo uitleggen. Als ergens de algenoegzaamheid van Christus' offer is gebleken, dan juist wel in het zalige van Jeruzalemse zondaren. Juist daar. Al genoegzame genade. Er wordt wel eens gezegd, als je de drie-eenheid wil zien, moet je naar de Jordaan gaan. Daar werd de Zoon gedoopt. Sprak de Vader uit de hemel en daalde de Geest neer als een duif. De drie-eenheid. Als je ergens de drie-eenheid wil zien, ga naar de Jordaan. Als je ergens de algenoegzaamheid van vrije genade wil zien, ga naar Jeruzalem. Ga tammen naar Jeruzalem. Daar zie je de algenoegzaamheid van genade. Waar de meest verharde vijanden van Christus woonden, die de Zoon van God hadden verworpen en gekruisigd. Maar hij zocht die stad juist als eerste op. Juist die stad waar hij zo ondraaglijk had geleden. En hij stortte juist over die stad. Geen vuur, Sodom, maar zijn geest in overvloed. 3000. En een paar dagen later 5000 mannen, mag ik het verdubbelen met 5000 vrouwen. Dan zit je op 10.000 plus 3000, zit je op 13.000. Handelingen 6, het volgende hoofdstuk. En het woord Gods wies en het getal van de discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer. En een grote schade van priesters, ook die. Zo de algenoegzaamheid van genade. Hè? Dat betekent dat er genoeg is in het bloed en in de offeranden van Christus tot verzoening van de grootste en de ergste en de ernstigste zonde. Dat is de algenoegzaamheid. Er is geen geval waarvoor de Heer zegt, ja, hier schiet mijn genade voor tekort. Dit is een schuld, die kan ik niet betalen. Dit is een vlek, die krijg ik niet uitgewassen. De algenoegzaamheid van genade. Ga maar naar Jeruzalem. Daar waren de meest hopeloze gevallen. Maar voor hen was er genoeg en meer dan genoeg. 3000 en 5000 en 10.000 en 13.000. En dat was nog maar het begin, hè. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus, als die ergens zichtbaar is geworden, beginnende in Jeruzalem. Zo overvloed, zo diep gaat zijn genade als mijn val. En zo hoog als mijn schuld is. En zo oneindig uitgestrekt, lang en breed mijn verlorenheid is. Maar er is genoeg, genoeg, de algenoegzaamheid om je te wassen, om je te reinigen, met God te laten verzoenen. Als het ergens gebleken is, de algenoegzaamheid, Jeruzalem, kom dan maar en ga dan maar. Er is bij hem nog steeds genoeg. Laatste reden, ja, er zijn nog veel meer redenen, de zevende. Waarom nou beginnen in Jeruzalem? Omdat de ergste zondaren hem het meest zullen liefhebben. Rekent erop, nergens hebben ze Christus meer lief gehad dan in Jeruzalem. Je leest het dan ook, hè? Dat werd mij ook een beetje duidelijk. Als je leest die eerste christengemeente, die eerste dagen in Jeruzalem. Wat een liefde, wat een liefde. Je leest de handelingen, twee handelingen, drie handelingen in die gemeente. De warmte komt bijna uit de bladzijde naar je toe. Zo'n liefde. Ja, maar ze wisten ook hoeveel hun vergeven was. Daarom zo'n geweldige liefde, liefde. Juist omdat hen zoveel vergeven was. Nergens hebben ze Christus meer lief gehad dan in Jeruzalem. Omdat ze nergens zo zwaar gezondigd hadden als in Jeruzalem. En er dus nergens zoveel genade is ervaren als in Jeruzalem. En daarom hebben ze nergens hem meer lief gehad dan daar. Want waar de zonde, zegt Paulus in Romeinen 5, waar de zonde overvloedig is geworden, daar is de genade veel meer overvloedig geworden. Ga maar naar Jeruzalem. Dan kun je het zien. Dan kun je het zien. De genade overvloedig. En de liefde overvloedig. Die zondares, nog een voorbeeld. Die zondares die met haar tranen de voeten van Jezus waste. En die voeten zalde. En die voeten droogde met haar tranen. Wat een liefde, wat een liefde. Waarom, waarom? Zij heeft veel lief gehad. Want haar is veel vergeven. Begrijp je het? Herken je er iets van vanmorgen? Herken je er iets van? Al moet je zeggen, o Heer, wat is mijn liefde dan zo zwak. Zo arm als hij je opzocht met zijn genade en zijn liefde. Heer, wat geef ik dan terug? O, armoe, armoe, armoe. Heer, kon ik u maar meer lief hebben. U meer achten. U meer eren. En begeren. En dienen. Beginnende van Jeruzalem. En in zijn naam gepredikt worden. Bekering en vergeving verzonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. We gaan afsluiten. Deze zeven punten geven die ons dan vanmorgen. Zelfs al ben je de meest moedeloze in deze kerk of thuis. De meest aangevochtene. En de meest bedroefde. En de meest teleurgestelde jezelf. En ga maar door en ga maar door. Maar geef dit dan geen reden. Dat de meest hopeloze hoop en moed zou grijpen. Als er zo voor staat. Ik sluit af. Met wat ik las bij een andere schrijver. Een onbekende puritein Grosvenor kende hem ook niet zo goed. Hij schreef dit. Over diezelfde tekst. De apostelen moesten allereerst naar Jeruzalem gaan. En dan zegt die apostelen, Ga maar. Zeg hen, dat zegt de Heer Jezus, hè? Ga maar naar Jeruzalem. Zeg hen, hoewel ze mijn tranen hebben veracht en mijn bloed over hen hebben afgeroepen. Zeg hen dat ik die tranen en dat bloed beide vergoot voor hen. Opdat mijn tranen hun harde hart zou verzachten. En mijn bloed hun schuld zou verzoenen. En als je die krijgsknecht tegenkomt in de straten van Jeruzalem, zeg hem dat er een betere weg is om in mijn liefde hart te komen dan door de punt van een speer. Een betere weg om in mijn liefde hart te komen dan de punt van een speer. Als hij zich bekeert en zal zien op dien die hij doorstoken heeft, en zal rouw klagen, zal ik hem drukken aan het hart dat hij doorstoken had. Zeg hem, en dat wordt vanmorgen ook tegen ons gezegd, zeg hem dat hij mij meer pijn doet door de aanbieding van mijn bloed af te slaan dan toen hij mij doorstak. Dat hij mij meer pijn doet door de aanbieding van mijn bloed af te slaan dan toen hij mij doorstak. Gemeente, doe hem dan geen pijn, maar neem hem aan, omdat er blijdschap zal zijn vanmorgen in de hemel over een Jeruzalemse zondaar. Amen. Psalm 117. Loof, loof de Heere, gij heidendom. Psalm 117. Laten we danken en bidden. O Heere, laat uw tranen dan ook onze harten verzachten. En laat uw bloed ons hart wassen en reinigen van alle zonden. O, zegen dit woord, Heere, zoals het ook gezegend is geweest in Jeruzalem. En niet één keer, maar u kwam er steeds weer op terug. En de Heer deed dagelijks tot de gemeente die zalig werd. O, bij u is nog diezelfde algenoegzaamheid. Mogen wij dan komen met alle schuld, alle nood, alle gebrek. Want bij u is genoeg. Heere, wij bidden u ook vol van duim. Wij waren vergeten als hij zijn zoon zo'n ernstige tijding kreeg dat er geen behandeling meer mogelijk is. Nog maar een goed jaar geleden is een vrouw overleden en nu straks een zoon ook te moeten missen. Wat is het leven, ook als we oud worden. Maar sterk hem, Heere. Uw zorg bewaar mij van omhoog. Bewaar me als de appel van het oog. Wil mij met uw vleugel dekken. Mag gij dat ervaren, Heere? Dat is troost. Uit genade. Amen. Psalm 22, vers 14. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rond. 22, vers 14. Verheffen wij, Heer, en thuis onze harten tot God. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede.